Goedemiddag, gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Deo Valente, aanstaande woensdag is het weer dankdag. Er zullen weer twee diensten gehouden worden. 'S Morgens begint de dienst om 10:00, waarbij inmiddels traditiegetrouw speciaal aandacht zal zijn voor de kinderen. 'S Avonds begint de dienst om 19:30. In beide diensten hoopt onze wijkpredikant dominee van Kampen voor te gaan. Omdat er enige onduidelijkheid over was, maken wij u nogmaals bekend dat volgende week zondag, zowel 's ochtends als 's avonds, de diaconiecollecte bestemd is voor diegenen die getroffen zijn door de ramp in Pakistan en omgeving. In deze dienst worden er twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Graag vragen wij vandaag uw aandacht voor het werk dat u zoals weet ondersteunt onze zendingscommissie. Onder andere een 5-tal studenten in de theologie in Kenia. Bij de uitgang treft u de zendingsbussen. Met het geld dat daar wordt opgehaald mag het werk in zijn koninkrijk buiten onze grenzen doorgang vinden. Van harte aanbevolen. In deze dienst zal voorgaan dominee A. van Vuren uit Barendrecht. Namens de kerkraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koning der aarde. Amen. Wij zetten u deze dienst voort met het zingen van Psalm 26, de beide versen zoals aangegeven op het psalmbord. Psalm 26... daarvan de 2 versen, ik heb ze niet op mijn briefje staan, maar het zal hopelijk wel goed op het bord staan. Die gaan we samen zingen. Gemeente, doen wij dan nu met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We zingen in aansluiting erop van Psalm 46, daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt in Psalm 46, het eerste vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we eerst samen om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere almachtige God, beschikker van ons deel en lot, op deze mooie zondagmiddag, bijna zomerse middag, komen wij tot u in het gebed om u te danken, o bron van al het goede dat we hier mogen zijn als uw gemeente, kinderen, jongeren en ouderen. Heer, we zijn naar de kerk toegefietst, of reden door de drukke straten met onze auto, of al heen schuifelen door het winkelend publiek. Heer, zo zijn we hier gekomen voor uw aangezicht om u te ontmoeten. En wat is dat geweldig en een heerlijk en een wonderlijke zaak, dat u ons hier samenroept. Wie en hoe wij ook zijn. Want heren, verdiend hebben we het geen van allen. Als we eerlijk naar onszelf kijken, als we eerlijk kijken in de spiegel van uw heilige wet, bij het licht van uw geest. Heren, wat gaan we ons er dan over verwonderen dat u naar ons wil omzien. En dan bidden wij u, heren, tegelijkertijd, reken ons niet aan wie wij zijn voor u in uw heilige ogen. Reken ons niet aan wat wij verkeerd deden of hebben nagelaten. Maar reken ons toe de gerechtigheid en de genade van de Heer Jezus Christus die volkomen is, opdat we wit, rein mogen zijn in uw ogen. Heer, u hebt ons al 5 eeuwen lang bijna gelaten het evangelie van vrije genade. Dat is doorgedrongen ook tot in de Nederlanden, ook tot in Rotterdam-Zuid. En dat mag verkondigd worden zondag op zondag. Heer, dat we er nooit zo aan wennen dat we het gewoon vinden. Maar dat we dat heilgeheim ook persoonlijk mogen kennen. En daar steeds meer en steeds dieper uit leren leven. Heer, wij moeten u ook belijden dat dat evangelie van vrije genade zo makkelijk weer kan ondersneeuwen. Dat er zo heel veel tussen kan schuiven. Het hart en het woord. En daarom bidden wij van u, Heer, kom met de overmacht van uw woord en geest. En spreek tot ons hart. Want dan weet u wel wat wij nodig hebben. Die jongen daarachterin, die eigenlijk helemaal geen zin had. En die dacht, nou ja, het moet maar. Want ik wil toch ook geen trammeland krijgen met mijn ouders. Heren, maar ook die oude vrouw, die zo opziet tegen de dood. En die niet weet hoe ze door de doodsjordaan heen moet. Heren, dat ze uw genade mag kennen. En zo eenmaal vrijmoedig in alle rust het hoofd mag neerleggen. Heer, wij bidden ook voor hen die staan midden in het leven, waarin er zoveel op hen afkomt. O God, we hebben al uw genade nodig, wil ons daarvan ook overtuigen. Laat het voor ons niet alleen maar bekende klanken zijn, maar ook weer klank vinden in ons hart. Kom over met uw Heilige Geest en raak ons aan, voor het eerst of opnieuw, zodat wij ons bevend verwonderen over uw goedheid. En dat we straks de kerk zullen uitgaan en zeggen, het was goed om hier te zijn. Dit was een huis van God, een Bethel. Want de Heer is mij ontmoet. En ik heb zijn genade weer mogen ontvangen. Heren, wij bidden u. Wilt u al het verkeerde van ons weren, ook wat ons zou kunnen hinderen onder de verkondiging van uw woord, om het ter harte te nemen. Bidden u, Heren, om uw zegen. Voor hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Allen die niet naar uw huis konden komen. Heren, maar ook de vele duizenden in deze grote stad, die het helemaal niet willen. Die genoeg hebben aan zichzelf en het genot van deze wereld. En die straks niet verhoed ondergaan in eeuwige rampzaligheid. Heren, dat wij bewogen onder zijn. Bewogen met ons eigen zielenheil, maar bewogen ook met het heil van de naaste. Heren, wij bidden u, wil bij ons zijn. Ook bij de kinderen in de kres en alle die hen verzorgen. Geef ons een goed uur samen met elkaar. En dat uw woord rijk mag opengaan. En dat we er niet onderuit kunnen. Dat we buigen voor u de levende God. Om te ontvangen genade voor genade. Heere, zegen ons allen. Naar de rijkdom van uw genade. Alleen om Christus wil. De Zoon van uw eeuwige liefde. Zie ons allen aan. En schenk ons wat we nodig hebben. In droefheid en in vreugde. In voorspoed en ook in tegenspoed, waarin het kruis ons misschien zwaar drukt, Heere, dat we hier genadekracht mogen ontvangen. Kracht naar kruis in deze dienst. Tot roem van uw naam die heerlijk is. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan lezen uit het woord van God. We lezen dan uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 12, we lezen de eerste 10 versen. 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Daar lezen wij gemeenten het volgende in 2 Korinthe 12 vanaf vers 1. Daar schrijft de apostel Paulus en het is een heel persoonlijk stukje, bij een stukje biografie zou je kunnen zeggen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, niet nuttig, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, toch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zoon. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen, Maar ik houd daarvan af opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hier eindigt de lezing uit Gods woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren. Gemeente, de preek gaat over dit Bijbelgedeelte en dan met name over het negende vers, het eerste gedeelte. Daar spitst de preek zich op toe, denkend aan het sola gratia van de reformatie. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Een hele korte tekst. 2 Korinthe 12 vers 9a. En de kinderen in de kerk kunnen dat denk ik wel goed onthouden, uit het hoofd leren. Mijn genade is u genoeg. En dan moet je er thuis maar over doorpraten met je vader en met je moeder wat dat nou betekent. Ik zal straks horen in de preek wat het betekent. Dus gemeente, wij gaan eerst nu onze liefdegave geven. Geef met een dankbaar hart. Wij gaan zingen van Psalm 33, daarvan de versen 9 en 10. Psalm 33, het 9 en ook het 10e vers. eerste keer dat God mij aanraakte, voelde als de werking van een ecstasypil. Gewoon super lekker. De eerste keer dat God mij aanraakte, voelde als de werking van een ecstasypil. Dat gemeente, zei een deelneemster van de jongerenkerk Heartbeat gisteren in een kranteninterview. Een godservaring die voelt als een ecstasypil. Je voelt je high en je kunt opeens veel meer dan anders. Nou jongelui, jullie daar achterin, voelen jullie dat ook zo? Voelt het positief om hier vanmiddag te zitten in de kerk? Nou, zegt er een om eerlijk te zijn, dominee, ik krijg er bepaald geen kick van hoor, van zo'n kerkdienst. Het is een hele lange zit. Dan moet je ook nog eens van die ouderwetse psalmen zingen. Hoeft voor mij niet zo. Trouwens ook zo'n ecstasypil niet, want dat is levensgevaarlijk. Dan kan ik me zo voorstellen dat er oude gemeentelid is vanmiddag dat zegt, ja, die uitspraak van zo'n meisje vind ik eigenlijk heel schokkend en ook wel oneerbiedig. Het zou anders gezegd moeten worden. Ja, maar dat meisje dat zei het omdat zij een verleden had van gebruik van drank en drugs. En ze zei het ook zo om wereldse jongeren te proberen over te halen om het te zoeken in God. En het mooie is, dat meisje wilde voortaan ook zelf rein en heilig leven. En ze had alles weggedaan wat te maken had met haar oude leven tot en met de verkeerde cd's toe. Godservaring die voelt als een ecstasypil. De gemeente, nou lees ik de woorden van onze tekst en ik vraag het eens aan de apostel Paulus. Apostel Paulus voelt het ook zo. Gods ervaring als de werking van zo'n pil. En dan zegt hij, nou inderdaad, ik heb soms van die hele geweldige ervaringen. En dan maakt God me helemaal vol van de liefde. Dan kan ik helemaal in extase zijn van zijn hemelse liefde. Maar ik ervaar ook, om eerlijk te zijn, regelmatig dat God mij pijn doet. Hij zorgde namelijk voor een doorn, een splinter in mijn vlees. Er zijn er gelukkig vanmiddag heel wat kinderen in de kerk. En ik denk dat jullie jongens en meisjes ook wel eens een splinterdoorn in je voet hebben gekregen bijvoorbeeld. Dan liep je op je slippers te wandelen in het bos. Met je grote teen trapte je dan in zo'n scherp blad. Een blad met doornen eraan. En er schoot er één in je voet, in je teen. En je hinkelde naar je moeder. Mama, doe zo pijn. Ik heb een doorn in mijn voet. Ja, mijn kind, zei moeder. Maar ik kan dat er nu niet uithalen. Dan moet je wachten tot we thuis zijn. Want daar heb ik een pincet. En thuis gekomen, zittend op de bank, haalde moeder die splinter, die doorn eruit. En je haalde opgelucht adem. Nou, de apostel Paulus heeft ook last van een pijnlijke splinter, maar die moet erin blijven van de hemelse vader. Geen splinter in zijn lichaam, in zijn hand of in zijn voet bijvoorbeeld. Hij zegt, ik heb een doorn in het vlees, dat wil zeggen in mijn leven, in mijn aardse bestaan. Een scherpe doorn, ja dat duidt op een pijnlijk lijden. Iets waar Paulus telkens weer last van had, wat zijn levensgang remde, wat hem belemmerde in zijn werk. Het tegenovergestelde dus van zo'n ecstasypil. Paulus kon opeens juist veel minder. Ja, wat geweest zal zijn, die scherpe doorn in het vlees. Daar wordt nogal over gefilosofeerd, er zijn uitleggers die denken dan in de lichamelijke richting. Paulus had last van epilepsie. Nee, zegt de grote kerkvader Tertullianus. Nee, hij had last van zware hoofdpijn. En dan weet u wel, dat is heel erg. Als je last had van migraine aanvallen, dan kan dat heel belemmerend zijn voor je dagelijks werk. En weer een ander, die houdt het op reuma bij de apostel Paulus. Er zijn ook uitleggers die het wat meer zoeken in de Bijbelwoorden, in de schrift zelf. En sommigen daarvan zeggen, kijk, de apostel Paulus die had last van een spraakgebrek. Het was een stotteraar zo gezegd. En dat is natuurlijk heel hinderlijk als je verkondiger bent van het evangelie. Ja, Er staat zelfs in 2 Korinthe 10, zijn rede is verachtelijk, zo zeggen de mensen. Uiterlijk hinderlijk natuurlijk, als je het evangelie moet verkondigen. Nee, zeggen weer anderen, Paulus, dat was een oogleider. Hij zou slechtziendheid hebben overgehouden aan zijn blind worden destijds bij zijn bekering te Damascus. En daarom zou het ook zijn geweest, zoals je leest in Handelingen 23, dat hij staande in de zaal de hoge priester niet als hoge priester erkende. En daarom was het ook dat de Galaten zeiden dat ze zelfs hun ogen wilden afstaan voor de apostel Paulus, als dat zou kunnen. En daarom was het ook dat hij schreef aan het eind van de Galatenbrief, ik schrijf u met koeienletters, allemaal vanwege die oogkwaal. Daarom zoiets valt natuurlijk niet mee, hè? Slechtziendheid. Want dan kom je op een zondag in de kerk en dan is er een gedrukte liturgie. En dan wilde u bijna nijdig weggooien, want u zegt die kleine letters, die kan ik helemaal niet lezen. Er is een andere groep uitleggers en die gooien het dan wat meer over de psychische boeg. Paulus zou last hebben van acute depressies. Er zijn er ook die beweren dat Paulus te kampen had met een homofiele geaardheid en dat hij daarom vrijgezel moest blijven. Dus dan is het de zaak van psyche en van lichaam. En dat geeft iemand natuurlijk, zeker als christen, een zware strijd. En zulke mensen moeten wij ook bijstaan in die strijd. De meeste uitleggers die zoeken het toch meer in de geestelijke richting. Zware zonde uit Paulus' verleden zou hem blijvend achtervolgen. En dan met name dat hij de gemeente van Christus destijds vervolgd had. Dat zou voor hem een blijvende doorn zijn geweest. Gemeente, al die dingen die zijn opgesomd kunnen natuurlijk allemaal waar zijn. Maar het blijft een zoekplaatje. Wat die doorn in het vlees is geweest, we komen er niet achter. De Heere God heeft dat voor ons verborgen gehouden en blijkbaar ook met opzet. Opdat wij zelf onze eigen doorn in het leven daarbij zouden kunnen invullen. Iets waar u of jij telkens weer last van hebt. Want ja, die doorn kan voorkomen in allerlei vormen. En dat is iets waar je blijvend last van hebt, wat je aanvalt, iets wat je veel pijn geeft, iets wat je telkens weer steekt en telkens bitter kwelt. U weet wat dat ene in je verleden, dat ene in je lichamelijk of in je geestelijk gestel, dat ene in je uiterlijk, dat ene in je karakter, dat ene in je gezin, in je huwelijk, dat bijzondere huiselijke lid. Bepaalde lichaamspijnen of angsten en fobieën. Iets wat u misschien heel angstvallig verborgen houdt. Waar u liever met niemand over wil spreken. Nou, zo'n doorn. Zo'n scherpe doorn in het vlees, dat doet pijn. Dat veroorzaakt een gevoel van zwakheid, van gebondenheid en van machteloosheid. We worden erdoor geremd. En ook worden we door gehinderd. We worden telkens weer door gekweld. Ja, we kunnen dat zelfs ervaren als duivelse kwellingen. Zo vergaat het de apostel Paulus immers. Hij heeft het sprekend over die doorn, over een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Dus in die doorn ziet hij de Satan aan het werk. En een van de dienaren van de boze, die timmert er telkens weer op los. Zo dat de apostel het soms uitbrult. Ja, misschien wordt iemand van jullie jongens en meisjes ook na schooltijd wel eens opgewacht door een bepaalde groep jongens. En dan krijg je klappen. En dan kom je thuis huilend en met blauwe plekken. Kan zelfs zo zijn, mevrouw, dat u klappen krijgt van uw eigen man. Die man die u eertijds zijn liefde zo aan u had verklaard. Oh, dat doet zo verschrikkelijk pijn. Maar nog veel erger is het als je op je ziel getimmerd wordt. Zoals bij de apostel Paulus. Blauwe plek op je lichaam, dat is erg. Maar een beursgeslagen ziel, dat is nog veel erg. En dan krijgt u ze telkens weer van die mentale dreunen. Misschien wel van iemand uit uw directe naaste omgeving. Telkens weer komt hij bij u, die duivelse kwelgeest. Gestuurd door de Satan, de grote tegenstander van God en zijn volk. Ja, maar het aangrijpende is, zo laat de apostel blijken dat God dat nou toelaat. God heeft er dan in. Zo heeft Paulus begrepen. Hij zegt, mij is gegeven. Ja, gegeven een scherpe doorn door de Heere God zelf. In zekere zin vergaat het apostel dus als destijds Job. God geeft de duivel speelruimte. God laat het zien dat het nodig is. Hij zendt de Satansengel die Paulus telkens weer stompt in zijn ziel. Zeker, God zorgt ervoor dat Paulus niet geestelijk knock-out gaat. Hij mag Paulus niet doodslaan, maar slaan mag hij wel. Maar gemeente, als God nou zoiets toelaat in je leven, bij zijn kinderen, dan heeft dat wel een reden hoor. Dat hoort dan bij zijn bestemmingsplan. De hemelse Vader heeft daarin ook het beste met je voor. Zeker de zijnen, we mogen het zeggen, die staan onder Gods bijzondere bescherming. Maar soms laat hij het toe dat de Satan u komt plagen. Onbegrijpelijk, maar toch o zo heilzaam. Dat kan bijvoorbeeld als reden hebben dat je geloof moet worden beproefd. Dat God je geloof wil stalen en louteren. God doet dat om je dichter bij hem te brengen, om je des te afhankelijker te doen leven, opdat je meer vrucht zou dragen voor het koninkrijk van God. Ik weet niet hoe het hier is, jongelui, maar in Barendrecht zijn er heel wat jongeren die zeggen, dominee, we moeten groeien in het geloof. Dat is prachtig, hè? Dat jongeren willen groeien in het geloof. Maar wil je ook groeien in het geloof als God daarvoor een doorn in je vlees gebruikt? Want dat doet hij, hoor. Om ons leven te verdiepen en te laten rijpen. Het treft het gemeente dat wij hier kunnen vertalen. Mij is gegeven een kruis, een scherp kruis in het vlees. Het gaat dus om een heiligend kruis. Weet u wie dat zo goed begrepen had? Wel de reformator Maarten Luther. Ik denk aan het wapen dat hij gekozen heeft. Het familiewapen voor hemzelf en voor zijn familie. Dat is dan een witte roos met in het midden een hart, een rood hart en daarin een zwart kruis. Midden in die witte roos en met daaronder de spreuk, ik vertaal het maar even in het Nederlands. Het hart van de christen gaat over rozen als het midden onder het kruis staat. Hart van de christen gaat over rozen als het midden onder het kruis staat. Dat wil zeggen, die geestelijke rozen gaan bloeien in ons leven juist te midden en onder de verdrukking. Witte rozen die wijzen op de reinheid in Christus Jezus. Het hart van de christen gaat over rozen als hij midden onder het kruis staat. Ja, en dat familiewapen heeft Luther niet gekozen toen het hem voor de wind ging. Maar juist toen hij in de ban werd gedaan door de Duitse keizer vanwege zijn reformatorische activiteiten. Toen hij verblijvend in de oude vesting Coburg zo geplaagd, zo aangevochten werd door de Satan. De scherpe doorn, een blijvend kruis in het vlees. Gemeente kan nodig zijn al om je te bewaren voor hoogmoed. Vroeger zei men, er moet gewicht aan de klok hangen. Nou, je kent wel zo'n klok in de kamer met van die gewicht eraan. Dat is nodig, dat tegenwicht, anders dan loopt die klok niet, anders blijft die niet tikken. Zo hebben wij tegenwicht nodig, juist aan ontvangen genade, opdat wij ons niet zouden gaan verheffen. Dat is nodig, juist als we zoveel gaven van de Heer hebben ontvangen, als we zoveel geestelijke ervaring hebben gekregen, als we zoveel mogen betekenen voor het koninkrijk van God, zoals Paulus. Ja, die man had het niet makkelijk hoor. En zeker niet als ambtsdrager. Want hij werd weggekeken en weggehoond bij sommige leden van de gemeente van Korinthe. Ach, die Paulus zeide, dat is maar zo'n licht domineetje. Dat is een mannetje voor niks. Ach, die Paulus, als die voorgaat, nou, daar trek ik niet eens mijn jas voor aan hoor. Je hoort het zo wel in zijn preken, dat hogere geesteswerk, de ware bevinding, die kent hij niet. Hij komt altijd alleen maar met het woord, het evangelie van het huis van Jezus Christus. Bijzondere geestelijke ervaringen heeft hij niet. Nou, dan kun je achter zijn kruisboodschap ook wel een vraagteken stellen. Hou eens even. Wacht eens even, zegt de apostel Paulus. Weliswaar is het niet mijn taak om mijn eigen bevinding te preken, maar als het daarover gaat, dan heb ik een ervaring die de hunne verre te boven gaat. Ik ben namelijk zelfs in de hemel zelf geweest. In de hemel zelf geweest. Nee, zo zegt hij, gemeente, goed lees. Hij zegt het toch veel bescheidener. Hij zegt het, gemeente, zo dat het lijkt alsof hij het heeft over een ander. Hij zegt, ik ken een mens. Ik ken een mens. Ik ken iemand die dat heeft beleefd. Ik ken een mens. Maar hij voegt eraan toe, een mens in Christus Jezus. Zo mag hij dus als het ware versluierd spreken over zichzelf als een mens die geborgen is in Christus Jezus, die voor rekening ligt van de heiland. Dat is heerlijk, hè, als je zo door het geloof de Heer Jezus mag toebehoren. Dat je leeft in de gemeenschap met hem, dat je deelt in zijn eeuwig heil. Een mens, o zeker, een mens schuldig, verloren, zelfs verdoemelijk voor God. Een mens die moet beven als hij de heilige wet van God hoort uitspreken. Maar toch een mens in Christus Jezus. En die in Christus Jezus niet hoeft te vrezen. Die zich in Christus zo wit weet als die witte roos van Luther. Gemeente, zie ik op mezelf, dan beef ik. Maar zie ik op Jezus, dan leef ik. Herkent u dat? Zie ik op mezelf, dan beef ik, maar zie ik op Jezus, dan leef ik. Maar naar het lijkt, heeft apostel Paulus een nog heerlijkere ervaring gehad, een die daar ver bovenuit gaat. Een tijdje terug vertelde een gemeentelid tegen mij dat hij een bijna doodervaring had gehad. Hij had een heel ernstig auto-ongeluk gehad en meer dood dan levend werd hij op de operatietafel gelegd en zegt hij, toen gebeurde het. Toen zweefde ik weg uit mijn eigen lichaam naar de hemelse gewesten en kwam ik terecht in de hemelse lichtsfeer. Nou heeft Paulus misschien het daar hier ook over gemeend. Dat zou toch kunnen? Hij is destijds toch gestenigd in het plaatsje Lystra. Zou hij misschien daar op doen? Nee, we moeten zeggen, deze ervaring van de apostel Paulus gaat er bijna doodervaring te boven. Over extase gesproken. Hij is namelijk opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Weggerukt, staat er letterlijk. Hetzelfde werkwoord kom je tegen in 1 Thessalonicenzen 4. Als het gaat over de opname van de gemeente als Christus wederkomt. Paulus zegt, dat ging heel plotseling. Dat was heel verrassend. Dat is wat gemeente. Dat Paulus een moment, een periode zelfs in de hemel is geweest. In het hemelse paradijs. Ja, hij weet niet meer of het nou was in de geest of dat zijn lichaam er ook bij was. Maar dat komt omdat hij toen in extase was. En dan weet je achteraf natuurlijk niet meer hoe dat allemaal precies is gegaan. In ieder geval, hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Naar de Joodse wijze van die dagen waren er immers drie hemelen. Je had de wolkenhemel, het wolkendek. Je had de sterrenhemel en daarboven eigenlijk de hemel der hemelen, namelijk de plaats waar God woont en troont. Nou, daar is Paulus geweest, in die derde hemel. En dat kan toch geen van zijn tegenstanders zeggen, daar in Korinthe. Over voorsmaak gesproken. Paulus heeft werkelijk iets geproefd. Gehoord van die hemelse zaligheid. Hij herinnert het zich als de dag van gisteren. Hij zegt, het was 14 jaar geleden. En het was onuitsprekelijk heerlijk. En ik denk dat apostel Paulus toen niet meer terug wilde naar dit aardse bestaan. Want daar, zegt hij, heeft hij onuitsprekelijke woorden gehoord. Woorden, hemeltaal, onuitsprekelijk. Hij zegt, ik kan het niet meer navertellen. En ik mag het ook niet vertellen. Daarover moet ik het zwijgen doen. En op gemeente Paulus heeft het dan niet, moet er goed lezen, niet over wat hij daar in de hemel gezien heeft. Maar wat hem daar gezegd is. En dat wijst ons op het belang van het horen van het woord van God. En wat de apostel daar hoorde, dat was onuitsprekelijk heerlijk. Ja, dat kan hier op aarde toch wel eens zo zijn, gemeente. Dat je kerk en dat het woord je raakt, hè, tot diep in je hart en dat het je uitermate vertroost. Dat je in een preek zo diep in je hart wordt geraakt, dat je zegt, ja, het was onuitsprekelijk heerlijk. Wat een heerlijke preek. Ja, ik kan eigenlijk niet in woorden uitdrukken, zo heerlijk. Gemeente, daar ver bovenuit gaat wat de apostel Paulus heeft gehoord. Maar wat een ontnuchtering dan, hè, als hij weer met beide benen op de grond komt te staan. Als dan die doorn in zijn vlees krijgt. De apostel schreeuwt het uit van pijn. Oh God, het doet zo pijn. Daar is die weer, die engel, met zijn beukende vuisten, met zijn helse benauwing. En waarom? Waarom toch die doorn in mijn vlees? Zo vraagt u wellicht. Ja, ik denk dat Paulus dat ook dikwijls gevraagd zal hebben. Oh God, waarom? Maar zijn waarom wordt beantwoord met een daarom. Dat heeft God hem duidelijk gemaakt. Daarom. Daarom is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Opdat ik mij vanwege de uitnemendheid van die geestelijke openbaring niet zou verheffen. Opdat ik niet hoogmoedig zou gaan worden. Ja, gemeente, is niet eerlijk gezegd ieders hart daartoe geneigd. Hoogmoed, hoe vaak speelt het ons geen parten. Hoogmoed, dat is de wortelzonde, zegt Augustinus. Daar is de zonde van ook mee begonnen. Als God willen zijn, meermalen. Heeft apostel Paulus in zijn leven bijzondere buitengewone ervaringen gehad. En blijft daar dan, gemeente, maar eens klein onder. Dat valt niet mee. Je gaat zo gemakkelijk omhoog, hè. En vroeg zei men, ja, een veertje heeft nog lucht nodig. De mens gaat vanzelf omhoog. Ja, ook die mens die van God genade heeft ontvangen. Je kunt heel wat worden ook met je geestelijke ervaringen. Je zegt dan, ja, maar ik bedoel de eer van de Heere daarin, hoor. Ja, maar hoe vaak kruip je eigen ik daar niet tussen? En bedoel je toch stiekem jezelf, voordat je het weet, gebeurt het zomaar. Maar de Heere God, hij wil dat niet. Hij wil dat we klein en nederig en afhankelijk blijven. En daarom geeft hij ons zo'n doorn in het vlees. Daarom, o kind van God, is het. Dat het ene kind in uw gezinsleven zo dwars ligt. Dat het niets wil weten van God en zijn dienst. Opdat u niet zou denken dat u het in de opvoeding wel aangekregen. En daarom is het, o werker in het koninkrijk van God, dat u telkens weer geplaagd wordt door die zware hoofdpijn aanvallen. Opdat u niet zou denken dat de komst van Gods koninkrijk van u zou afhangen. En daarom is het, o voorganger, dat je zo behept bent met hoogtevrees als u de kansel op moet. En daarom is het ook dat je zo'n spraakgebrek hebt. Daarom is het ook dat je zo'n handicap hebt. Daarom is het ook zo dat die ontsporing, je ene misstap uit het verleden, je maar blijft achtervolgen, dat is om je klein en nederig en afhankelijk te houden. Wat is dat nodig, gemeente, dat wij dat gaandeweg meer gaan verstaan in ons leven, zodat we Paulus gaan nazeggen, en juist als ik zwak ben, dan ben ik machtig en ik bruikbaarder, vruchtbaarder voor het koninkrijk van God, want het doet me afhankelijker leven. Het doet me sterven aan mijn eigen kennen en aan mijn eigen roem. En dan leer ik al van Christus Jezus alleen verwachten. Juist in onze zwakheden komt de kracht van Christus Jezus, de Heiland, openbaar. Ja, dat zien we doorgaans niet meteen, dikwijls pas na verloop van tijd. Aanvankelijk zag de apostel Paulus die doorn in het vlees alleen maar als hinderlijk en schadelijk voor zijn ambtelijk werk. Aanvankelijk deed de apostel Paulus niets anders dan maar vragen, Heer, haalt die doorn er toch uit? Ja, als jij, jong of meisje, een doorn, een stekel in je voet hebt, dan ga je toch ook bedelen bij je moeder, al heeft het nog zo druk, maar je blijft die engelen, man, haalt die splinter er nou uit? Net zolang totdat je moeder het pincet grijpt, blijf je aanhouden. Nou, zo wil Paulus het eigenlijk ook doen bij de Heer Jezus Christus. Hij zegt, o Heere God, doet zo pijn. Haal die doorn er toch uit. Ik heb er zo last van. Het hindert mij toch zo in mijn werk voor uw koning. Vurig smeekt hij. Of die duivelse kwelling zal worden weggenomen bij hem. Heere Jezus, u bent toch immers gekomen om de werken van de boze te verbreken. Paulus bidt. En hij smeekt en hij worstelt, maar geen antwoord. En na een verloop van tijd gaat hij weer opnieuw bidden. O Heer, haal die doorn er toch alstublieft uit. Maar weer geen antwoord. De hemel lijkt van koper. De Heer schijnt wel doof. Er blijft, naar het lijkt, te vergeefs aanhaald. God lijkt zich niet te bekommeren om zijn kind Paulus. Bidden. Wees eens eerlijk, broeder en zuster, lijkt het soms niet allemaal zinloos voor je, dat bidden? Dat je denkt, dat haalt helemaal niets uit. Naar uw gevoel hebt u de hemel bestormd met uw gebeden. En dat mag ook en dat moet ook. Maar wat een teleurstelling, hè. Wat een afknapper. Als je geen enkele reactie merkt van God uit. En toch, gemeente, en toch. We mogen elkaar bemoedigen, de Heer is de hoorder der gebeden. Bid maar, blijf maar roepen. God zal je antwoorden op zijn tijd en op zijn wijze. Want Heer God antwoordt. Paulus tenslotte ook. Jezus geeft hem antwoord na die derde gebedsworsteling. En dan zegt de Heer tegen hem. Mijn genade is u genoeg. Dat is het antwoord van de verhoogde Jezus. Maar zegt u, dat is toch geen verhoring. God haalt die doorn helemaal niet uit zijn vlees. God laat die splinter in zijn vlees zomaar zitten. Dat is toch geen verhoring, veeleer afwijzing. Ach weet u, dat lijkt maar zo. Paulus krijgt weliswaar niet wat hij vraagt, maar hij krijgt wel. Hij krijgt hulp, meer nog, hij krijgt genade. Hij krijgt spirit om met die doorn door het leven te gaan. Om met die splinter in zijn vlees de eindstreep te behalen en de lauwerkrans. Weet je, jongens, stel je nou eens voor hè, dat je dat vraagt aan je vader, pap. Mijn pingpongballetjes zijn stuk. Mag ik een nieuw setje pingpongballetjes gaan kopen? En dat je vader je dan een briefje geeft van 50 euro cadeau. Heeft je vader dan je vraag beantwoord? Ja, natuurlijk zeg je, vader heeft me meer gegeven dan ik gevraagd heb. Nou, zo ongeveer vergaat het hier de apostel Paulus. Hij krijgt veel meer dan hij vraagt. Ja, gemeente, we moeten hier wel leren dat wij altijd alles van de Heere krijgen wat wij van hem vragen. Datgene waarvoor er beloften staan in het woord van God, daar mogen we hem gelovig om vragen in de verwachting dat we het ook zullen ontvangen. Kijk, als u de Heere nou smeekt om bekering, doet u dat wel eens gemeente? De Heere smeken om bekering, weet u daarvan? Als u de Heer smeekt om bekering, dan zal hij u die ook geven. Want hij heeft het beloofd, ik zal u een nieuw hart geven. En als je zondaar voor God bent geworden. En bent u dat? Zondaar voor God bent geworden. En je smeekt om vergeving. Dan ontvang je ook kwijtschelding van je schuld. Want God heeft het beloofd in zijn woord. Die zijn zonde belijden laat. Die zal barmhartigheid verkrijgen. En als je nou eenmaal in de puree zit en in de nood, dan mag je de hand leggen op het woord. Je roept tot God, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uit helpen. Maar staat er geen belofte voor in het woord van God, dan kan die verhoring wel eens anders uitpakken dan wij wensen of denken nodig te hebben. Dan kan het zijn dat je het gevraagd krijgt, maar toch het antwoord van de Heere, mijn genade is u genoeg. Maar dat is dan niet minder. Dat is dan juist meer. Dat maakt de verhoring alleen maar rijker. Want zeg nu zelf, wat is er heerlijker dan Gods genade? Daar weegt toch niets in het leven tegen op. Genade is van eeuwigheidsgewicht. Want uw gemeente zou Paulus daar niet aan hebben gedacht. Toen hij dat schreef aan het slot van Efeze 3. God is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. En let er maar eens op hoe Paulus deze gebedsverhoring verwoordt. Hij zegt niet teleurgesteld, dan heb ik de Heere 3 maal gebeden. Maar helaas, hij zei tegen mij, mijn genade is u genoeg. Nee, Paulus, hij jubelt het uit als een heerlijke gebedsverhoring. Ik bad tot de Heer, tot 3 maal toe. En, redt u het, en hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. En weet u, Paulus heeft daar ook genoeg aan. Dat is de vraag ook voor u, voor jou en voor mij. Hebt u daar genoeg aan? Hebt u leren buigen voor en onder God? Omdat u beseft. Dat het kruis in het vlees meewerkt ten goede. En vooral omdat u beseft dat Gods genade Het meeste is wat u nodig hebt. Dat u dat naar waarde hebt leren inschatten en ook nodig krijgen. Omdat u beseft dat die genade u herstelt in de relatie met God. Dat dat je vrede bij God geeft. Ja, zelfs het eeuwig zalig leven je eeuwig behoudt. We hebben vandaag een prachtige dag en met zonlicht. Nou, genade, dat is het zonlicht van Gods eeuwige liefde dat ons vanuit zijn hart tegemoet straalt. Genade, weet u, dat is eeuwige ontferming. Haast moederlijk teer, moederlijk teer. Want het grondwoord voor genade, dat vindt zijn oorsprong in de ontferming van de moederkameel. De moederkameel die zich roepend neerbuigt over haar hulpeloos veulentje. Zich roepend overbuigt naar dat kleine veulen, hoorbaar dat toeroepend, uitinggevend aan haar liefde en zorg. Zo. Zo buigt de Heere zich over Paulus in zijn nood. En zo buigt God zich over elke hulpeloze zondaar hier in de Maranatha-kerk. Over elkeen die hem aanroept. Want hij slaat ofschoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En daarom, weet u, daarom is dit voor Paulus zo'n heerlijk antwoord. Mijn genade is u genoeg. Meer dan genoeg. Genoeg in je stervensuur. Ik zag gisteren nog een advertentie staan in het RD. Een vrouw die in Christus was ontslapen. Mijn genade is u genoeg. Genoeg in het sterven, ja, maar die genade is ook genoeg in het leven. Juist als het kruis zwaar drukt op onze schouders, dan mag je het weten. Gods genade is met mij in het dragen van mijn smart, in het vrede schenken aan mijn hart. Mijn genade is u genoeg. U zegt, ja, dat is nou wel mooi, dat is fijn voor de apostel Paulus. Maar mocht ik dat nou ook maar weten, dat de Heere mij genadig is. Dat ik al mijn schuld tegenover God kwijt ben. Dat het goed is tussen de Heere en mijn hart. Ja, daar bid ik ook zo, al zo lang om. Veel meer dan 3 keer heb ik daarom gebeden. Misschien wel 1000 keer. O, zei de Heer dan ook maar eens tegen mij. Mijn genade is u genoeg. Ach, weet u, gemeente, waar dat gebrek op zekerheid dikwijls op vastzit. Ja, bijvoorbeeld ook wel eens op het vasthouden aan een bepaalde zonde in je leven. Als u telkens maar weer wegsurft op internet naar plaatsen waar je als christen niet mag komen, dan kan dat je geestelijke zekerheid blokkeren. Maar dikwijls zit het vast op een verkeerde voorstelling van het toe-eigenende werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest eigent je namelijk Gods genade toe door je te doen geloven. Zondag 23 van de catechismus zegt: die genade van God, die kunnen we ons niet anders toe-eigenen dan door het geloof. Door alleen maar te vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Op Gods belofte, op Gods gesproken woord. Let erop, zo staat het ook in onze tekst. Hij heeft tot mij gezegd. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. U die hunkert naar Gods genade. Wanneer en hoe zegt de Heer dat nu ook tegen u en jou? Wel, hij zegt het vanmiddag tegen je. En hij zegt het niet anders dan door de prediking, door het woord, het evangelie. Ja, dat was nou de grote ontdekking van Maarten Luther. Niet alleen maar dat Gods gerechtigheid in Romeinen 1 bedoeld is als een reddende gerechtigheid. Maar ook dat die gerechtigheid, die reddende gerechtigheid, wordt geopenbaard, tentoongesteld in zijn woord, de Bijbel. En dat het ontvangen wordt via het geloof. God schenkt ons zijn genade in zijn woord, gemeente. En het armlastige geloof omhelst die zonde meer. Dat heeft de vertwijfelde Maarten Luther mogen doen. En hij zei, dat was voor mij als een poort naar het hemelse paradijs. Al gelovend stroomde de vrede mijn hart binnen. En daarom, gemeente, wordt u die genade in Christus Jezus zo ook vanmiddag gepredikt. En wordt u opgeroepen tot geloof in het evangelie van de gekruisigde Heer. Zo dat u het ervoor houdt dat hij deze woorden ook tot u en tot jou spreekt. Mijn genade is u genoeg. Weet u, zonder dit geloof kunt u God niet behagen. Maar voor wie gelooft, geldt het werkelijk. Mijn genade is u genoeg. Jezus zegt hier tegen Paulus, mijn offer op Golgotha, mijn zoen- en kruisverdienste, mijn kruisgenade, mijn genadewerking in je leven, dat is genoeg. Genoeg om je te behouden. Genoeg om vrede te hebben met God. Genoeg om te leven tot Gods eer. Genoeg ook om je kruis, je doorn te dragen. Mijn genade is u genoeg. En daar kan en daar hoeft uwerzijds niets meer bij. Is dat niet bevrijdend en verblijdend? Zeker ook afsnijdend. Want het betekent dat er van ons niets te verwachten is, helemaal niets. Maar voor een mens die niets meer heeft, die daar staat voor God als een zondaar met lege handen, voor die is dat de grootste troost die er bestaat. Mijn genade is u genoeg. Genoeg. Ja, gemeente, dat woordje kan natuurlijk ook negatief gebruikt worden in een andere zin. Maarten Luther zei dat destijds ten aanzien van zijn worsteling om door zijn werken rechtvaardig te worden voor God. Hij zegt, ik kende geen hatelijke woordje dan dat woordje genoeg. Dat woordje dat verdoemde, dat veroordeelde mij. En misschien herkent u dat wel. Dat het je soms zo geweldig kan aanvliegen. Dat je beseft bij jezelf, ik ben niet heilig genoeg, niet vroom genoeg. Ik ben niet ijverig genoeg. Of ik heb niet genoeg, ik heb geen berouw genoeg. Ik heb geen bevindingen genoeg, geen geloof genoeg. Ja, zo kan een mens soms wat aftobben. Maar daar klinkt dan Jezus' stem. Kom, tobber, vertrouw op mij alleen. Je hoeft niets te hebben en je hoeft ook niets te zijn. Want mijn genade is u genoeg. Werkelijk genoeg, volkomen genoeg. Bij in leven en in sterven voor tijd en eeuwigheid. En wie gemeente daaraan nog iets wil toevoegen, die beledigt Christus werk, alsof dat niet af zou zijn, alsof dat niet volkomen zou zijn. Weet u, kwam eens een gemeentelid, een ernstig man, bij zijn predikant. En de man die klaagde maar dat hij geen vrede kon krijgen in zijn hart. Hij had alles gedaan, dacht hij, wat hij moest doen om die vrede te bereiken. Ja, de predikant die antwoordde hem, weet je wat nou het probleem is, man? Jouw godsdienst is te klein. Wat, zei die beleefd, mijn godsdienst te klein? Wie was er nou zoveel mee bezig als hij, bidden en lezen en worstelen? En de predikant vervolgde weer, weet je, jij hebt een godsdienst van 4 letters, maar het moet er 1 zijn van 6 letters. Jij hebt een godsdienst van doen, maar je moet er 1 hebben van gedaan. Onthoud dat maar eens, jongens en meisjes. Je moet geen godsdienst hebben van 4 letters, maar van 6 letters. Vraag het thuis maar aan je vader en aan je moeder. Want Jezus heeft werkelijk alles gedaan. Alles volbracht aan het kruis. Genoeg, zegt onze tekst. Genoeg, weer die 6 letters. Hè? Mijn genade is u genoeg. U zegt, ja, maar moet er toch niet wat meer zijn in een mensenleven? Er zal toch wat moeten worden gekend, hè? Je zal toch wat bijzonders moeten hebben ervaren in je leven? En er zal toch ook moeten sprake zijn van een waarachtige bekering? Nu gaat gemeente het geloofsleven niet om buiten berouw en bekering en geestelijke ervaringen. Maar let erop, hoe Jezus het zegt, de Heiland zegt niet, Paulus, jouw bijzondere ervaringen. En jouw geweldige bekering daar in Damascus, dat is je genoeg. Nee, hij zegt, mijn genade is u genoeg. Dat was natuurlijk al zo in Paulus' leven, dat Gods genade hem genoeg was. Hij was een kind van God geworden. Maar hij moest er blij bij blijven leven. Mijn genade is u genoeg. Gemeente, daar kom om zo te zeggen nooit bovenuit. En het hoeft ook niet, want die genade is ook werkelijk genoeg. Genoeg. Dat woordje staat eigenlijk in de grondtaal in onze tekst helemaal vooraan. Genoeg is u mijn genade, staat er letterlijk. Dat wil zeggen absoluut genoeg. Ja, maar zegt u, ja, maar mens die zal toch eerst. Helemaal niet. Niets, geen ja, maar. Het is genoeg, zegt Christus Jezus. Heb er daarom ook genoeg aan. En zeg, op uw genade zal ik leven. Op uw genade doodsnik geven. Die genade, weet u, die geeft je ook kracht daar kruis. Om die doorn, die splinter te dragen. En nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven het vaderlijk huis. Thuis gekomen, zegt dan de hemelse vader. Ga maar eens rustig zitten, mijn kind. Want nu haal ik die doorn, die pijnlijke doorn, eruit. Ja, dan wacht de ervaring van het hemelse paradijs. En dan gaat dan het opgetrokken worden van de apostel Paulus verre te boven. Dan gaat, jongelui, alle extase hier op de aarde te boven. Want die extase hierach, die duurt maar even. Maar die extase, die duurt een eeuwig leven. Dan zingt mijn ziel tot u. O Heer mijn God, hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen. Gemeente, we gaan dat samen zingen. Psalm 31 vers 17. Psalm 31 vers 17 is het antwoord op de prediking. Er is een verzoek voor de voorbeden van mevrouw Van Heerde, die is opgenomen in het Clara ziekenhuis. Laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u voor het woord van vrije genade. Heere, wat is het heerlijk als wij de kerk mogen uitgaan, dat mogen zeggen. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Als u die woorden op en in ons hart drukt door de kracht van uw geest. Heren, dan kunnen we verder. Ook al is het kruis zwaar. Ook al doet die scherpe doorn zo pijn. Ja, dan leren we zelfs dat die scherpe doorn moet medewerken ten goede. Opdat we des te meer uit uw genade zouden leven en vruchtbaarder zouden zijn voor uw koninkrijk. Heren, geef dat velen onder ons het mogen belijden. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roep in vrije gunst alleen. Heere, wij danken u dat we hier in uw huis mochten zijn. Er mag soms iets zijn van een ervaring. Ja, een extase ook. Dat jonge mensen dat ze ook mogen ervaren. Dat ze soms worden opgetrokken onder de prediking van uw woord. Heere, misschien niet tot in de derde hemel. Maar wel zo heerlijk dat we zeggen, het was onuitsprekelijk heerlijk. Heere, wilt u zo kinderen vertroosten, dat ze net als Paulus er blijvend uit mogen leven. Uit die volkomen genade van de Heer Jezus Christus. Heere, moet u belijden dat niet alleen de linkerzijde, maar ook de rechterzijde er zoveel is, dat vaak over uw woord heen schuift. Dat het niet is sola scriptura, de schrift alleen. Maar dat er zoveel bij komt van ons, vrome mensen. O God, verlos er ons van. En laat het alleen uw genade zijn, alleen door Christus, alleen door het geloof. Heer, dan reizen wij getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, het vaderlijk huis. Heer, zo dragen we ook mevrouw van Heerde aan u op. Wees haar een God van erbij en schenk haar uw genade. Heer, dat ze er ook verlegen om mag zijn. Want u laat geen bidden staan. Heer, wij bidden u voor alle kruisdragers, de zieken en de eenzaam. Heer, ook zijn in deze grote stad mensen die alleen zijn. Die moeten klagen, ik heb geen mens. Heer, dat ze mogen ervaren dat u bij hen bent. En dat we als gemeente ook naar hen omzien. Onze taak en roeping mogen verstaan, ook in die dingen. Heer, zegen al het evangelisatiewerk. Dat evangelie van uw genade mag worden uitgedragen op allerlei wijzen. Overeenkomstig uw woord. Heer, sterk de broeders van de kerkenraad. Laat hen een vreugde mogen zijn om uitdelers te zijn van de menigelei genade van u. Want dat mogen ze toch ook zijn, Heer. En wilt u dat ook bevestigen? In het midden van uw gemeente en ook naar buiten toe. Wil de evangelist sterken in zijn vaak moeilijke taak. Dat hij het met vreugde mag doen. Gedragen door het gebed van de gemeente. Gedragen door die grote voorbidder. In zijn voorbeden. De voorbeden van Jezus Christus. Heer, houd onze jonge mensen ook dicht bij u. Er komt zoveel op hen af. Er is zoveel verleiding. We zoeken zo vaak naar een kick in ons leven, Heer. En de ene kick is geweest, of we moeten nog een grotere kick. Het sleept ons naar de ondergang. Geef dat wij mogen leven. Door de genade van de Heer Jezus Christus, dat werkelijk alles te boven gaat. Heere, geef uw zegen aan de dienaar van het woord aan deze plaats. Dan maar zo kort geleden bevestigd dat tot rijke zegen mag zijn voor de gemeente. Wees in vrouw en dochters goed en nabij. Dat ze mogen ervaren dat u er bent, ook in deze grote stad. Dat juist waar er zoveel tegenop komt, u des te sterker werkt door uw woord en geest. Heer, stel hem tot rijke zegen voor heel de gemeente. Wij bidden u, geef dat wij ook als gemeente biddend om hem en zijn gezin mogen heen staan. Heer, wij vragen u, doe uw koninkrijk komen hier en over het rond der aarde. En wil ons alle weer veilig thuis brengen. Sterk ons in ons werk, in onze studie, in het leren op school. Heere, geef ons kracht ook als kinderen, als de sommen moeilijk zijn, dat we dan uw hulp vragen. Niet alleen de hulp van de juf of van de meester, maar ook uw hulp. En als de taallesje zo moeilijk wil vlotten, dat we dan bidden, Heere, wilt u mij helpen? Heere, hoe het ook gaat in ons leven, u weet wat we nodig hebben. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. En geef dat ons leven hier en nu mag zijn tot roem van uw genade. Eenmaal volkomen dat we uw genade zullen bezingen. Heer, we doen het soms hier op aarde zo graag. En met ons hart. Maar dan mag het toch volkomen zijn. In die volkomen ervaring van uw liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest, geloof zij u voor uw genade. In Christus Jezus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij gaan samen nog zingen van Psalm 138, van de versen 2 en 3. Psalm 138, vers 2 en 3. Gemeente, gaat dan u heen in vrede, levend uit de genade van onze Heer Jezus Christus. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.